Zo, broeders en zusters, Gods feestkalender is het onderwerp. En Hoyt is vorige keer al geweest, heeft een inleiding gehouden. En nu mogen we dan de afzonderlijke inzettingen van de Heer ook met elkaar nog eens een keer bekijken. En dat betekent dat we vanavond in ieder geval ook stilstaan bij het Pascha. Wij kennen natuurlijk heel goed het woord Pasen. Maar de vlag dekt de lading niet. Er zijn meer dingen zo binnen het christendom. Want Pasen, dat is eigenlijk net zoals kerstfeest dat ook is. Hè? Kerst is van oorspronkelijk het feest van de zonnewende immers. 25, 26 december. Een heidens feest dus. Hè? Gaat om de verering van de zon. En Pasen is dat eigenlijk ook. Dat is ook een heidensfeest. Van origine. Hè? Wie van u kent er een beetje Duits? Ja, wat zeggen de Duitsers tegen Pasen? Ostern. Ja. Je kent er een beetje Engels. Wat zeggen de Engelsen? Easter. Ja. Ostern. Easter. Ja. En wat zeggen de Friezen? Jistar. Oh, ik denk laten ze een gooi doen, weet je wel. Ja. Maar dat Engels en dat Duits, Easter en Ostern, dat is eigenlijk een afleiding van de naam van de oude Babylonische godin Ishtar. Ja, Ishtar. Zij werd in de Assyrische en in de Babylonische cultuur werd zij aanbeden, de godin Ishtar. En in die oude godsdienst daar was Baal de zonnegod. En zijn vrouw heette Ishtar, bij ons ook wel beter bekend, ook vanuit de Bijbel, als Astarte. Die naam, daar kom je bekend voor, hè? Zo staat hij volgens mij ook in de Bijbel. Astarte. En dat was dus de gemalinde vrouw van Baal, de zonnegod. En Astarte is dezelfde als Ishtar. En daar komt eigenlijk die naam Easter in het Engels vandaan. En Ostern in het Duits. En wij hebben dan het woord Pasen. Nou ja, dat refereert dan nog enigszins aan Pascha. Maar Deze Ishtar, officieel heet ze Venus Ishtar. Ja, mooie naam hè. Die is voortgekomen uit het mystieke ei van Babylon. Ja. En dat viel uit de hemel neer bij de Eufraat. Weet je, dat is een van de twee rivieren, Eufraat en Tigris, in het gebied van Babylon. En zij kwam dus met een plons op aarde terecht. En toen werd zij vervolgens de minnares van Baal. En zo is ze de vrouw, de gemalin van Baal geworden. Maar nou weet je ook even waar dat gedoe met die eieren vandaan komt en zo. Weet je wel, en ook geverfde eieren. Dat heeft dus te maken met het feit dat zij, die Ishtar, ooit voortgekomen is uit dat mystieke ei van Babylon. Nou ja, zo zijn er nog meer gebruiken ook met Pasen, hè, de heel vroeg in de morgen, weet je wel, de paaswijding en zo en dat soort dingen. Dat gebeurde vroeger in die heidense godsdienst ook allemaal. He, en dat is dus door de christelijke kerk ooit zo een beetje overgenomen. Zowel wat kerst en Pasen betreft. Want, zo probeer je dan de mensen een beetje te vriend te houden ook, zal ik maar zeggen. Hè? Maar de dingen die ik nu allemaal zeg, ja, die daarover gaat het uiteraard in de Bijbel niet. He, want als we het over Pascha hebben, dan hebben we het over een van de feesttijden of inzettingen. En ik denk dat Hoyt de vorige keer ook wel gezegd heeft dat dat woord eigenlijk afkomstig is van een Hebreeuws woord dat letterlijk betekent afspraak. He, het zijn eigenlijk afspraken die de Heer gemaakt heeft. Of afgesproken tijd, zo zou je het ook nog kunnen zeggen. Want ja, God die heeft zeg maar de feestkalender voor Israël bepaald. Hè? Israël heeft daar totaal geen deel in gehad of zo. God heeft dat gewoon voorgeschreven. En samen met het feest van de ongezuurde broden behoorde het Pascha tot de drie grote feesten. Hè, dat wil zeggen dat het eigenlijk bijzondere feesten waren. En op die drie grote feesten waren de mannen van Israël ook verplicht om naar Jeruzalem te gaan. Om daar dat feest te vieren, om te verschijnen voor het aangezicht van de Heer. Misschien dat ik daar volgende keer nog wel even iets meer over zeg. Als we met het feest van de ongezuurde broden aan de gang gaan. Want ik hoop dan de volgende keer ook weer hier te zijn. Ja. Ik dacht, jullie zitten smachtend op mij te wachten. Dus laat ik nou maar twee keer gaan dan. Nee, dat kwam zo uit. Hè? Dat is niet anders. U kunt het allemaal op dit briefje weer terugvinden. Daarna komt Hoyt weer twee keer. En dan ik nog twee keer. En Hoyt nog een keer. En zo hebben we de zaak toch weer rond kunnen breien eigenlijk. Hè? Het is wat met al die data en al die toestanden. Laten we even naar Leviticus 23 gaan. Hè, want daar staan die feesttijden dan in dat hoofdstuk. En daar staat ook in het eerste vers. Spreek tot de Israëlieten en zeg tegen hen de feestdagen van de Heere. Die u moet uitroepen zijn heilige samenkomsten. Dit zijn mijn feestdagen. En daar wordt dan het woord moed gebruikt. En dat betekent eigenlijk ja, afspraak of afgesproken tijd. En dus God heeft niet alleen die feesttijden, die feestdagen bepaald als zodanig. Maar ook de tijden waarop ze gevierd moesten worden. Ook dat is allemaal keurig netjes door de Heere God ingevuld. Ja, weet je, als het gaat om heel Gods plan met Israël. En alles wat de wet ook zegt. Dan zou je haast zeggen van ja, wat is er nou eigenlijk niet door God ingevuld? Hè? De Heere heeft alles gereed gemaakt. Hij heeft alles georganiseerd. Hij heeft een heel kader gegeven in de wetgeving, in het verbond van Mozes. Waarin heel het ja, maatschappelijke, het sociale, het godsdienstige leven van Israël eigenlijk is neergelegd. En de Israëlieten werden geacht om, ja, om zich daaraan ook te houden. En dit Pascha was een feest dat maar eigenlijk maar één dag duurde. Hè, en wat heet één dag? Het is eigenlijk iets wat op een avond, in de avond ook nog plaatsvond. En het is ingesteld door de Heer bij de uittocht van Israël uit Egypte. En het is onlosmakelijk verbonden met de tweede afspraak die hier genoemd wordt, het feest van de ongezuurde broden. He, en wij hebben het dan over zeven feesttijden enzovoort. Nou, die telling die is wat kunstmatig. Ook daar hoop ik de volgende keer nog iets over te zeggen. Nou heb ik toch al een paar cliffhangers gebruikt. He? Je kunt het niet maken om volgende keer niet aanwezig te zijn. Want dan mis je dat. Nee, maar goed, daar gaan we volgende keer ga ik er nog wel even iets van zeggen. Want dat is ook wel weer leuk om daar even iets even mee bezig te zijn. Want soms dan kom je ook al na jarenlange bijbelstudie toch ineens weer dingen tegen dat je denkt van, huh? Hè? Heb je dat ook wel eens? Ja, op een gegeven moment denk je dat je de hele bijbel wel zo langzamerhand kent. Maar dan toch, dan ja, kom je toch weer iets tegen dat je denkt van, nou zeg. Hè? Hoe is dat nou weer? Nou, ik zal de volgende keer deelgenoot maken van zo'n momentje dat ik voor mezelf ook had. Hè? Goed, Pascha is ingesteld, zei ik, bij de uittocht uit Egypte. En daarom ga ik met u naar Exodus hoofdstuk 12. Exodus hoofdstuk 12. Daar vinden wij een vrij uitvoerige beschrijving van de verlossing van Israël uit Egypte. En de instelling van het Pascha. Er staat in Exodus 12 vanaf het eerste vers. De Heere zei tegen Mozes en tegen Aaron in het land Egypte. Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Spreek tot heel de gemeenschap van Israël. Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen. Een lam per gezin. Maar als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de buurman, die het dichtst bij zijn gezin woont, één nemen. Overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. U moet een lam zonder enig gebrek hebben. Een mannetje van een jaar oud. U moet het van de schapen of van de geiten nemen. U moet het in bewaring houden tot de 14e dag van deze maand en heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond. En u ziet er een sterretje bij staan, letterlijk staat er dus eigenlijk tussen twee avonden in. Dat wil zeggen dat de 14e op de avond eigenlijk het Pascha begon en op de volgende dag dan ook weer eindigde. En dat is de dag waarop het feest van de ongezuurde broden begon. Maar goed, en zij zullen van het bloed nemen en het aan de beide deurposten strijken en aan de bovendorpel, aan de huizen waarin zij het zullen eten. Zij moeten het vlees dezelfde nacht nog eten, op vuur gebraden, met ongezuurde broden. En met bittere kruiden moeten zij het eten. U mag daarvan niets rauw eten en zeker niet in water gekookt, maar alleen op vuur gebraden. Met zijn kop, met zijn poten en zijn ingewanden. U mag daarvan ook niets overlaten tot de morgen. Wat er de volgende morgen van over is, moet u met vuur verbranden. En zo moet u het eten. Uw middel omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in de hand. U moet het met haast eten. Het is Pascha voor de Heere. Want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en alle eerstgeborenen in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. En ik zal aan al de goden van de Egyptenaren strafgerichten voltrekken. Ik, de Heere. En het bloed zal u tot een teken zijn aan de huizen waarin u verblijft. Als ik het bloed zie, zal ik u voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u zijn die verderf teweeg brengt, als ik het land Egypte zal treffen. En deze dag moet voor u een gedenkdag worden. U moet hem vieren als een feest voor de Heere. U moet hem vieren als een eeuwige verordening, al uw generaties door. Nou ja, en dan wordt er gesproken over de zeven dagen van de ongezuurde broden. Ik lees nog even verder in vers 21. Daar staat, toen riep Mozes al de oudsten van Israël bijeen en zei tegen hen, kies uit en neem voor uzelf klein vee voor uw gezinnen en slacht het paaslam. Neem dan een bosje hyssop en doop het in het bloed dat in een schaal is en strijk van het bloed dat in de schaal is op de bovendorpel en op de beide deurposten. Maar wat u betreft, niemand mag de deur van zijn huis uitgaan tot de volgende morgen. Want de Heere zal het land doortrekken om Egypte te treffen. Maar als hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de Heere de deur voorbij gaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen. Houd dit als verordening voor u en uw kinderen tot in eeuwigheid. En het zal gebeuren, als u in het land komt dat de Heer u geven zal, zoals hij ze gesproken heeft, dan moet u deze dienst in acht nemen. En het zal gebeuren als uw kinderen tegen u zullen zeggen, wat betekent deze dienst voor u? Dat u moet zeggen, dit is een Pascha-offer voor de Heer, die in Egypte de huizen van de Israëlieten voorbij ging, toen hij de Egyptenaren trof en onze huizen bevrijdde. En toen knielde het volk en boog zich neer. En de Israëlieten gingen weg en deden zoals de Heere, Mozes en Aaron geboden had. Zo deden zij. Tot zover. Dat Griekse woord Pascha, want Pascha is Grieks eigenlijk, dat is afgeleid van het Hebreeuwse Pesach. En zo staat het er in het Hebreeuws. Men heeft het hier ook gewoon met Pascha vertaald. Maar daar komt het vandaan. En dat woord Pesach is afgeleid van het werkwoord Pasjach. En dat betekent zoiets als voorbijgaan. Het werkwoord komt 7 keer voor in het Oude Testament. Waarvan 3 keer hier in Exodus hoofdstuk 12. Voorbijgaan. En ja, dan in de betekenis eigenlijk een beetje van heen en weer gaan. Hè? Dus laten we even lezen wat er staat in Psalm en in Jesaja 31. Daar komt het woord namelijk ook voor. Ja, en de betekenis van Bijbelse woorden vind je natuurlijk door in de Bijbel op te zoeken waar zo'n woord voorkomt en wat er dan van gezegd wordt. Want het wordt op een paar verschillende plaatsen ook verschillend vertaald. En er staat in Jesaja 31, en dat is toevallig, tussen aanhalingstekens, ook weer een hoofdstuk waarin gesproken wordt over Egypte. Maar dan met de gedachte dat Israël zijn steun en zijn hulp niet moet zoeken in Egypte, maar op de Heere moet vertrouwen. Maar in dat hoofdstuk, daar wordt gezegd in vers 5, en het gaat er dus om dat de Heere hen wil beschermen, zoals vogels boven hun nest vliegen, zo zal de Heere van de legermachten Jeruzalem beschermen. Hij zal het beschermen en redden. Hij zal het voorbijgaan en bevrijden. En dat woord voorbijgaan, dat is dan weer de vertaling van dat Hebreeuwse Pasach. Waar het woord Pesach vandaan komt. He, nou, jij ziet in gedachten een vogel. Hè? Welke vogel dat is? Ja, hier staat vogels in meervoud. He, maar de arend is daar een geweldig voorbeeld van. De Heere God die vergelijkt zichzelf ook met een arend. Hè? In Exodus 19, als het gaat om de verbondsluiting met Israël, dan zegt hij ook, ziet u niet hoe ik op arendsvleugelen tot mij gebracht heb, enzovoort. He, maar die vliegen dus boven die nesten, enzovoort, om die jongen die in het nest zijn in de gaten te houden. En ja, enerzijds kun je zeggen, ze gaan dat nest voorbij, maar ze komen wel weer terugvliegen. Ze vliegen als het ware steeds overheen, van links. Ze vliegen heen en weer. He, om heel goed dat nest in de gaten te houden, zodat er niks met die jongen gebeurt. En dat is eigenlijk de voorstelling van zaken, zoals die hier in Jesaja 31 gegeven wordt. Het woord heeft dan ook een beetje de betekenis van beschermen. Snap je wel? Hoewel dat ook een eigen woord heeft in de grondtekst, maar die gedachte zit er eigenlijk in. He, die vogels die vliegen daar niet, zeg maar, misschien ook wel voor hun lol, dat weet ik niet, maar dat heeft een bedoeling. He, die vliegen daar boven om alles goed in de gaten te houden. En je weet, als je van boven naar beneden, u weet dat ik een liefhebber, langzamerhand moet u dat weten, dat ik een liefhebber ben van de bergen. He, en een van de mooie dingen vind ik, als je daar boven staat, dan kijk je naar beneden en heb je een overzicht over alles. He, en die vogels die vliegen daar over dat nest en dan hebben ze een overzicht en dan vliegen ze heen en weer. En nou ja, als er gevaar is, dan komen ze natuurlijk in actie. He, maar ze gaan als het ware voorbij. He, en dat zit in dat woord Pesach. En nou ja, we hebben net Exodus hoofdstuk 12 gelezen en daar komt dat feitelijk ook tot uitdrukking. He, want de Israëlieten die moesten op een gegeven moment het bloed van dat offer aan de deurposten smeren. En als de verderfengel dan komt, hè, om al die Egyptenaren, die eerst geborenen, te doden en ze worden als een oordeel over Egypte, dan zegt de Heer ook, als ik het bloed zie, dan zal ik aan u voor bijgaan. Met andere woorden, dat bloed aan die deurposten, dat bood eigenlijk bescherming voor degene die in het huis waren. Nou, straks komen we nog wel even op terecht. Maar ik wilde dat nu alvast even zeggen in verband met de betekenis van het woord Pesach. Want als je daar dan toch mee bezig bent, kun je er beter ook even aandacht aan schenken. Vind je niet? Dus Pesach. En dat wordt hier in Exodus 12 dus uitvoerig beschreven. En het mag inmiddels ook duidelijk zijn dat alles wat met deze feesttijden, deze inzettingen te maken heeft, dat heeft ook allemaal te maken met het verlossingsplan dat God in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, heeft tot stand gebracht. Dat geldt ook voor dit Pesachfeest. Hè. Alles wijst op het verlossingswerk van Christus. En als je het hebt over het Pesach, dan is dat wel heel duidelijk. Paulus schrijft later ook in het Nieuw Testament, ook ons paaslam is geslacht. Nou ja, dan ben je al helemaal thuis. Voor de grote verzoendag is dat natuurlijk ook heel duidelijk. Hè? De verzoendag waarop de Heer verzoening heeft gedaan. Paulus schrijft in 2 Korinthe 5 dat God de wereld met zichzelf verzoenende was in Christus. Enfin, dat soort elementen die je in die feesttijden, in die afspraken die God met Israël gemaakt heeft, tegenkomt, spreken vooral over het verlossingswerk van Christus, dat in de eerste plaats ook betrekking heeft op Israël. He, dus je moet altijd ook weer lezen en denken vanuit Gods relatie met Israël, ook als het om deze feesttijden gaat. He, ik weet niet of Hoyt daar vorige keer al aandacht aan geschonken heeft, maar er zijn op het ogenblik is er toch een hele beweging gaande, ook in christelijk Nederland, hè, met name in bepaalde evangelische kringen, dat jongens, we moeten de feesten gaan vieren, we moeten loofhuttenfeest vieren, we moeten dit, we moeten dat, weet je wel. Dus weer terug naar die oude feesten. Ja, terwijl als je het allemaal naast elkaar zet, dan blijkt heel duidelijk dat God die feesttijden, die afspraken gemaakt heeft met Israël. Hè? En ja, weet je, dan is het helemaal niet erg als je zegt, nou, ik wil een keer naar Jeruzalem toe, ik wil daar een keer kijken hoe ze dat loofhuttenfeest vieren of zo, of... He, dat, vanuit de gedachte van belangstelling kan je dat best doen of zo. Maar ga je zelf nou niet opleggen dat je zo'n feest zou moeten vieren of zo. Of dat je daardoor de Heer een plezier doet of iets dergelijks. Ik denk in tegendeel. Want als God bepaalde dingen, afspraken gemaakt heeft met het volk van Israël. Wie zijn wij dan om ons die afspraken toe te eigenen? He, en dat kan misschien wel een goed gevoel geven of zo. Maar ja, weet je, het gaat helemaal niet om ons gevoel. We zijn ook niet tot gevoel gekomen, we zijn tot geloof gekomen. He, en geloven wil zeggen dat je vertrouwt op datgene wat God zegt. En dat je je hand legt op het woord van God. Dat is eigenlijk geloven. Dat is dat je amen zegt op het woord van God. He, Jesaja 65 staat dat God de God van de waarheid is. De God van het amen staat er eigenlijk. Amen, dat is afgeleid van een woord emet, dat betekent waarheid. En amen zeggen is dan eigenlijk gewoon ook zeggen, ja, het is waar. Hè? Als je een gebed uitspreekt en je zegt aan het eind amen, dan zeg je eigenlijk dat het gebed wat je gehoord hebt, dat iemand uitsprak, zegt, ja, dat is waar. Hè? Dan sluit je je daar dus bij aan. Hè? En ik moet u heel eerlijk zeggen, ik heb wel eens in een bepaalde situatie, ik ga er niet over uitweiden, maar ik heb wel eens in een bepaalde situatie ergens staan dat iemand een gebed uitsprak, daar kon ik mijn amen niet op uitspreken. Omdat er dingen gezegd werden in dat gebed waarvan ik dacht van ja, maar dat is totaal onbijbels. Dat kan je meemaken, hè, in christelijke kring. Hè, dus ik kon eigenlijk niet zeggen, ja, dat is waar. Nee, want het was niet waar namelijk. Weet je? Nou ja, zulke soort dingen. Ach ja, en dan moet je, kijk niet op welke slag zout leggen, dat weet ik ook wel. Maar dat is het woord amen. Hè? Dat is geloven. Dat is vertrouwen op datgene wat God zegt in overeenstemming daarmee ook handelen en... Nou ja, goed. Daarom is het ook wel goed om te weten wat er niet alleen wat er in de Bijbel staat, maar ook waar het staat en in welke context. En wat de bedoeling geweest is van God met zijn woorden en inzettingen en zo. Nou, ik wil een paar opmerkingen vanavond maken over dat Pesach. En in de eerste plaats is duidelijk geworden dat de Heer zegt in vers 2 van Exodus 12, ben ik weer. Ja, dat is even ons uitgangspunt. Kijk, ik heb van die draadjes in de Bijbel, hè. Zie? En die leg ik nu bij Exodus 12. Ja. Weet je wat? Dus als ik ergens anders heen ga, dan ben ik zo weer terug. Makkelijk is dat, hè? Ja. Ja, u dacht natuurlijk al, waarom zitten die draadjes in mijn Bijbel? Of niet? Nee? Heb je niet van wakker gelegen? Oh. Nou, jammer. Ik denk, dan verkondig ik eens een keer wat nieuws, weet je wat? Maar dan weten ze het allemaal. Nee, Exodus 12 is even het uitgangspunt vanavond. Hè, en we zullen ook nog wel wat andere teksten lezen. Maar hier staat dus in Exodus 12 vers 2. Deze maand zal voor u het begin van de maanden zijn. Hij zal voor u de eerste zijn van de maanden van het jaar. Het gewone burgerlijke jaar voor Israël begon in de maand Tishri. En dat is de zevende maand. En nu blijkt dat de Heere eigenlijk voor zijn volk een nieuwe jaartelling begint. En want in dat jaar moest de tijd van de uittocht uit Egypte het begin van het jaar zijn. En dan komen we terecht in de maand Abib. In Exodus 13 vers 4 kun je dat lezen. Hè? Vandaag, vers 4, vandaag vertrekt u in de maand Abib. En die maand Abib, die wordt ook wel genoemd de maand Nisan. Nisan, Abib of Nisan. En daar moest het jaar voortaan mee beginnen. En het is pas veel later eigenlijk, hoor, na de ballingschap, dat die maand dan ook Nisan genoemd werd onder de Joden. En dan zit je niet meer in de zevende maand, maar een half jaar eerder, en dan kom je terecht in de maanden maart, april. Volgens Flavius Josephus, ken je die? Flavius Josephus, dat is de bekendste historicus van het volk van Israël. Die heeft geleefd rond de tijd van de Heer Jezus, zeg maar. Flavius Josephus. En in zijn boeken staat dat deze jaartelling, waarover hier gesproken wordt in Exodus 12, voor de Israëlieten gold voor het godsdienstige jaar. Zo noemden ze dat dan. Voor economische zaken, als koop en verkoop, plus een aantal andere dingen, bleef de oude volgorde gelden. En dat merk je ook nog, want tot op de dag van vandaag is nieuwjaarsdag voor de Joden in het algemeen, valt in de zevende maand. Weet je wat, dat is die bekende dag, die heet onder de Joden Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. En dat betekent letterlijk het hoofd van het jaar. Rosh is hoofd of begin. En Hashanah, dat is het jaar. En dus hoofd van het jaar. De nieuwjaarsdag, die wordt gehouden in de zevende maand. In de maand Tisri. De eerste dag van de zevende maand. En dat is bij ons, valt dat zo'n beetje in de periode van september, oktober. En dat is van origine bij ons dus ook de zevende maand. He, alleen die zevende maand, het woord zegt het al, september. U kent Duits, u kent Engels. Nou, als je ook nog een beetje Frans kent, dan weet je dat set, 1, 2, 3, 4, 6, 5, set, dat is 7. En dan krijg je 8, dat is 8. En 9, dat is 9, ja, een 9. Hè? Ja, ken je dat niet? Ja, moet ik altijd denken aan Toon Hermans, ja. Ja. Ik heb ooit voor een verjaardag van mij, ik heb veel verjaardagen gevierd al, maar één keer kreeg ik, van al mijn kinderen kreeg ik de compleet verzamelde werken op DVD van Toon Hermans. Want ik ben al van voor mijn geboorte een fan van Toon Hermans. Ja, hadden we nog maar zulke komieken. Hè? Wat wij tegenwoordig hebben, dat durf je je vuilnis helemaal nog niet voor open te doen. Maar wel dan. Het is geen twee woorden, ben je verder of ze vloeken al. Hè? Bizar. Maar in ieder geval, die had het over een nerf, hè? Ja. In het Engels is dat weer heel wat anders namelijk. Een nerf. Ja. Nou goed, ik ben Toon Hermans niet. Maar zo zit dat. Dus bij ons is september, oktober, octo, 8, november, nerf, 9, december, 10. Hè? Zo zaten die maanden oorspronkelijk in elkaar, ook op onze kalender. Dat komt omdat ze in de geschiedenis een aantal keren hebben ze die jaartelling eigenlijk opnieuw geordend. Hè? En nou ja, tegenwoordig doen wij het geloof ik nog altijd met de Juliaanse kalender of zo heet dat. Ik heb het niet allemaal precies op een rijtje. Maar ik weet wel dat daardoor ook gekomen is dat wij de zevende maand nu eigenlijk als negende maand kennen. Want september is bij ons de negende. Oktober de 10e, november de 11e, december de 12e. Nou ja, zo is dat allemaal een beetje in de war geraakt. Hè? Zo is het allemaal door de war geraakt. Ja, wie zou dat nou weer gedaan hebben dan, dat alles door de war zit? Nou, ik denk dat het te maken heeft met degene die alles in de war gooit. Hè? Om het allemaal maar een beetje te verdoezelen. Hè? Het woord duivel betekent dooreenwerper. Weet je wel? Diabolos en duif. Dat betekent allemaal door elkaar gooien. En als je maar zo helemaal door elkaar husselt, hè, dan weet je eigenlijk niet meer waar je toe bent. Hè? Ja, wat een heksenketel, ja. Ja. Maar zo is het dus hier in de Bijbel ook. Hè? Dus de eerste maand die heet dus Abib. En dat Hebreeuwse woord Abib, dat betekent, dat is een meervoud eigenlijk van Aaron. Weet je wel, zoals je ze kunt plukken op het land. Aren. En dus geen D erachter zetten, dan krijg je weer, dan ben je weer bij die vogel van Jesaja 31. Hè. Het is gewoon Aren. En ja, dat is eigenlijk de lentemaand. Abib. En later Nisan. De winter is voorbij. Het voorjaar begint. Het vroege graan komt op, zei de dichter, en kleurt de akkers. Het nieuwe leven ontluidt als teken van hoop. Nou, dat is Abib. En het moment van de verlossing is aangebroken. Dus Pascha, Pesach, bepaalt je in de eerste plaats bij een nieuw begin. God maakt een nieuw begin. En misschien is dat wel het mooiste ook van de Pesach. Van die feesttijd, van die inzetting. Dat God een nieuw begin maakt. En nou goed, ik kom ook daar straks nog wel even op terug. Maar dat is wel mooi. Ja. Ja. Ja, we houden het nog even spannend, hè? En zo hoort het, toch? Want ik wil eerst even het volgende nog, hè. De tweede plaats. Ik zei al, ik maak een paar om. Ik heb hier eigenlijk 7 punten staan, hè? 7. Zet. Ja. Wij lezen namelijk ook in dit gedeelte, in Exodus hoofdstuk 12, dat lam, in het derde vers lees je dat. Op de 10e dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin. En op de 10e van die eerste maand, dus de maand Abib, de maand Nisan, moest Israël een lam in huis nemen. En op de 14e van de maand Abib moest dat worden geslacht in de avond. En dus je had eigenlijk een dag of 4, 5 hadden ze dat lam in huis. En waarom moest dat nou? Nou, ik denk dat het antwoord in vers 5 ligt. Want er staat namelijk, u moet een lam zonder enig gebrek hebben. Een mannetje van een jaar oud, u moet het van schapen of van de geiten nemen. In die tijd dat lam in huis was, kon men goed acht geven op dat lam. Men kon eigenlijk het goed bestuderen of er geen gebrek aan zat. Trouwens, er staat in vers 6, u moet het in bewaring houden tot de 14e dag van deze maand. En dat woord in bewaring houden, dat heeft vanuit de oorspronkelijke taal, het Hebreeuws, ook een beetje de strekking van nauwkeurig toezien. Weet je wel? Iets in bewaring houden. Ja, wij kennen dat ook wel een beetje. Hè? Iemand geeft jou iets om in bewaring te houden. Nou, dan moet je er nauwkeurig op toezien dat je datgene wat die persoon aan jou gegeven heeft, dat je dat niet kwijtraakt of zo. Of dat je dat niet verkwanselt. Hè? Daar moet je zuinig op zijn. Daar moet je op letten en zo. Nou, die betekenis zit eigenlijk ook in dat in bewaring houden. Hè? En daar kun je dus uit afleiden datgene wat er onder het Joodse volk zelf ook leeft. Dat ze zeggen van ja, dat lam dat moest in huis voor dat aantal dagen om goed te kijken. Heeft het een gebrek? Nou ja, later heeft men binnen het Jodendom ook daar een straf op gezet. He, want als iemand per ongeluk met een paaslam aankwam wat wel enig gebrek vertoonde, dan kreeg hij de 40-1 slagen. Ja, dat is een uitdrukking die ken je ook wel in de Bijbel, hè? 40-1 slagen. He, dat was afgeleid van een wetsartikel waarin staat dat iemand die gestraft wordt niet meer dan 40 slagen mocht ontvangen. En de Joden die dachten van ja, kijk, wij kunnen tot 10 tellen, maar de Joden hebben moeite om tot 40 te tellen misschien, dat weet ik niet. Hoewel. Maar zij gaven dan 40-1, is 39 slagen. En dan konden ze nooit over die 40 heen komen. Dan hadden ze altijd een beetje reserve. Daar komt die uitdrukking ook vanaf. 40-1 slagen. He, dus er waren er 39. Mochten ze zich dan per ongeluk vergissen, ja, dan hebben ze iemand misschien 40 slagen. En dat mocht. Maar OW geen 41, snap je wel? Zo komen zulke soort dingen allemaal tot stand. Hè? En zo komt er ook in de Joodse traditie van alles naar voren. Wat dus een afgeleide is van datgene wat er in de Bijbel staat. Maar ze moesten het lam bestuderen. Hè? En om te zien of het gaaf was. En waarom moest dat lam nou zonder enig gebrek zijn? Waarom moest dat nou volkomen gaaf zijn? Nou ja, dat antwoord hoef ik u niet te geven. Dat kunt u zelf verzinnen. Hè? Want ik heb het antwoord al gegeven. Alles in die feesttijden, ook wat het Pascha betreft, wijst op de persoon van Christus. Hè? En als het om hem gaat, hij is immers het lam met een hoofdletter. Dan was er, is er, in hem geen gebrek. Hij is de volkomen gave. Dat wil zeggen, hij beantwoordt helemaal aan aan Gods eis van gerechtigheid en heiligheid. Hij is notabene, zoals in Johannes 1 gezegd wordt, het vlees geworden woord. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En vers 14, het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. En Johannes zegt, en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Vol van waarachtige genade. En dat het zonder enig gebrek moet zijn, dat wijst alleen maar op het feit dat dat lam van Exodus 12, van die wet, van het Pascha, een type is van Christus. En daarom luistert dat allemaal ook zo nauw. En daarom moesten de Israëlieten inderdaad het in bewaring houden en nauwkeurig op toezien dat er daadwerkelijk geen gebrek was aan dat lam. Want het offeren van dat lam was een typering van het offer dat God zelf gebracht heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Ik weet niet of het opgevallen is, maar we hebben ook een paar keer gelezen. U zult het Pascha voor de Heere vieren. Want het is het Pascha van de Heere. Weet je wel? Het gaat niet in de eerste plaats om de mens. Het is niet ons Pascha. Nee, het is het Pascha voor de Heere. En dat klinkt in al die dingen door. Het gaat steeds vanuit, zeg maar, vanuit het aangezicht van de Heere. En dat Israël, dat wij mensen, even ruimer genomen, daar allemaal profijt van hebben. En dat wij ook besloten zijn in dat hele verlossingsplan van God. Ja, dat is mooi meegenomen, dat is prachtig allemaal. Maar het gaat in de eerste plaats om de Heer zelf. Dat is net zoals met dat bloed aan die deur. Oh nee, daar kom ik straks nog even op. Ja, we zijn nog niet klaar, hè? Dat Pasen moest gaaf zijn. Nou is het grappige dat, misschien zeg ik het verkeerd, maar ik bedoel het wel goed. Hè, dat ze in de dagen van de Heer Jezus, heeft men uitgerekend dat de intocht van de Heer Jezus, weet je wel, de intocht in Jeruzalem, dat geweest zou moeten zijn op de 10e van de eerste maand. Dat is wel leuk, hè? Ja, want daar gaat het namelijk om dat in huis nemen van het lam. Op de 10e van de eerste maand. En later is hij op de 14e, de avond van de 14e van de eerste maand, is hij gekruisigd. En ik moet zeggen, als je die tijd leest tussen de intocht en zijn kruisiging, dan zie je ook dat de Heer Jezus daadwerkelijk, tussen aanhalingsteken, is onderzocht tussen de 10e en de 14e. Hij werd onderzocht onder andere door Caiaphas, de hoge priester. En die heeft hem uiteindelijk naar het gerechtsgebouw gestuurd en voor Pilatus gebracht. En Pilatus die heeft hem ook onderzocht, ik gebruik dat woord maar even expres. En die heeft hem ook vragen gesteld enzovoort. En wat was de conclusie van Pilatus? Ik vind geen schuld in hem. Nee. Nou, Pilatus die had ook kunnen zoeken tot hij een ons zou wegen. Maar hij zou ook nooit schuld in hem vinden. Maar het is wel mooi dat in die periode tussen de 10e en de 14e, voordat de Heer Jezus overgeleverd werd om gekruisigd te worden, dat Pilatus zegt, ik vind geen schuld in hem. En dat klopt helemaal, want hij was zonder schuld. Sterker nog, dat is het unieke van de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat hij zonder enige zonde was. En dat hij daarom ook het volmaakte lam van God kon zijn. Broeders en zusters. Nou, en vervolgens wordt het volk dan voor de keuze gesteld bij die gelegenheid. Want het was de gewoonte om tijdens zo'n feestdag een gevangene los te laten. En dan worden er twee voorgesteld, Jezus en Barabbas, weet je nog? Barabbas die een moordenaar was. En dan kiest het volk uiteindelijk Barabbas, ja, ze maken volledig de juiste keuze. Zonder dat ook zelf maar te beseffen. Hè? Ja, of de juiste keuze, ja. Dat is dan mijn manier van spreken. Hè? Maar waarom zeg ik dat? Omdat Barabbas, dat betekent zoon van de vader. Hè? Dus ze worden beide voorgesteld en dan kiezen ze Barabbas. Wij zeggen, ze hadden Jezus moeten kiezen, weet je wel. Ja. Nou ja, dat is ook maar betrekkelijk. Hè? Want stel je voor ze Jezus gekozen hadden, dan was de kruisiging misschien niet doorgegaan. Had dat gekund? Nee, maar die kruisiging stond al lang vast in het plan van God. Hè? Dat was al opgenomen in de raad van God. En dus in wezen heeft het volk wel goed gekozen in dat opzicht. Maar het mooie is dat die moordenaar, die heet dan ook Barabbas, zoon van de vader. Dus ze hebben Jezus terzijde gesteld, maar eigenlijk de zoon van de vader gekozen. En dan zeg ik met mijn ondeugendheid van, nou, ze hadden geen betere keus kunnen maken, toch? Ja. Ik bedoel, het hele Johannes-evangelie staat vol over de zoon van God. En als Johannes dan aan het eind van het evangelie schrijft waarom hij zijn evangelie geschreven heeft, dan zegt hij, ik heb al deze dingen geschreven opdat jullie geloven dat Jezus is de Christus, de Zoon van de levende God. En opdat jullie gelovende het leven hebt in zijn naam. En dat wil zeggen, in het geloof in de Heer Jezus ligt ook opgesloten dat je ook gelooft dat hij de Zoon van God is. En dat was natuurlijk het hele punt waar het om ging in de dagen van de Heer Jezus. Uiteindelijk werd hij daarom ook veroordeeld. Want hij liet ook doorschemeren dat hij inderdaad de zoon van God was. En daarmee, dat was voor de Joden in die tijd, was dat godslastering. Want hij maakte zichzelf met God gelijk. En dat heeft er uiteindelijk toe geleid. Hoewel dat hele proces van wat er toen plaatsvond wel allerlei manco's heeft hoor. Maar dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat ze hem overgeleverd hebben in handen van wetteloze mensen, de Romeinen, om gekruisigd te worden. Niet wetende dat de Heere God daarmee tot zijn doel kwam. En dat dat juist de weg bleek te zijn waardoor God de verlossing tot stand zou brengen. En dat is ook een wonderlijke weg geweest. In Psalm 34 vers 20 daar staat, de rechtvaardige heeft veel ellende, maar uit dat alles redt de Heere hem. Hij bewaart al zijn beenderen. En niet één daarvan wordt gebroken. En dat is ook zo mooi. Als de Heer Jezus gestorven is eenmaal. En de Romeinse bewakers die komen langs de gekruisigden. Dan breken ze de benen. Want dan weten ze zeker dat die persoon dood is. Maar toen ze bij de Heer Jezus. Je kunt het lezen in Johannes 19. Hè? Ik ga dat niet allemaal opzoeken. Dat is me te veel. Maar daar staat er ook gewoon. Toen ze bij de Heer Jezus kwamen. Zagen zij dat hij al gestorven was. En geen been van hem werd gebroken. Precies in overeenstemming met de schrift. En dus zelfs die Romeinse soldaten, die de Bijbel helemaal niet kenden, die de Torah niet kenden, die van Pesach verder ook niks wisten en zo, die hebben toch dat woord van God vervuld. In hun dooie onschuld, wisten zij veel. Maar er mocht geen been van hem gebroken worden, zegt Psalm 34. De rechtvaardige, hij bewaart al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken. Nou, als je het over de rechtvaardige hebt, dan heb je het in ieder geval ook over Christus. De rechtvaardige met een hoofdletter. En Petrus die schrijft later ook, in 1 Petrus 1 vers 18, u bent niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos en onbevlekt lam. Nou, daar heb je eigenlijk de vervulling van wat hier staat in Exodus 12. De Joden, de Israëlieten moesten nauwkeurig toezien dat er geen gebrek was aan dat lam. En dat moest een mannelijk lam zijn van de schapen of van de geiten. En zo zie je dat de Heere God ook op een geweldige manier eigenlijk de vervulling van dit alles tot stand gebracht heeft in zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Een ander aspect, een derde punt, wat erbij komt, is dat, en dat lazen we ook in het vierde vers, dat is dat het lam ook voorziet in ieders behoefte. En daar staat, maar als het, ze moesten dus één lam per familie nemen, of één lam per gezin, maar staat er, als het gezin te klein is voor een lam, dan moet hij er samen met de buurman die het dichtst bij zijn gezin woont, één nemen. Overeenkomstig het aantal personen. U moet bij het lam rekening houden met wat ieder eten kan. Dus de gedachte daarbij is dat er voor iedereen een lam ter beschikking was. Niet alleen voor rijke mensen die makkelijk een lam zouden kunnen betalen. Maar ook voor arme mensen die dat niet zouden kunnen. Die moeten het dan samen met de buren doen. Of als een gezinssamenstelling daar aanleiding toe geeft enzovoort. Want dat lam dat moest dienen voor iedereen, voor ieders behoefte. En die behoefte die wordt natuurlijk ook bepaald door God. Hè? En niet door de mens. Ik zei al een paar keer, want dat paascha, dat is vooral een paascha voor de Heer. Hè? En de Heer Jezus, het verlossingswerk van de Heer Jezus is ook toereikend voor ieder mens. Hè? De Heer is niet alleen maar in de wereld gekomen voor rijke mensen of zo. En ook niet alleen voor arme mensen. Nee, de Bijbel zegt, al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder, maakt niet uit, een ieder, die in hem gelooft, dat is de voorwaarde, niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Dat is een tekst die mij zeer dierbaar is, want ooit in mijn leven, toen ik nog een jonge vent was, werd dat de tekst waardoor ik gegrepen werd eigenlijk. En mij werkelijk heb overgegeven aan de Heer Jezus. Christelijk opgevoed, netjes gereformeerd opgevoed, weet je wel. Ja. En toch niet een persoonlijke relatie met de Heer hebben. Dat kan, hè. Weet je wel. En tot het moment dat ik zoveel vragen had voor mezelf. Hoe zit dit dan en hoe zit dat dan? En de Bijbel opendeed en bij Johannes 3 vers 16 terechtkwam. En ineens dacht, maar hier staat het. Hij is gestorven opdat een ieder die in hem gelooft. En toen ben ik op mijn knietjes gegaan en heb gezegd, Heer, als dat een ieder is, dan is dat ook voor mij. En vanaf dat moment wist ik het zeker. Maar toen had ik, toen was ik een soort van, moet ik het zeggen. Ik kwam een soort gevoel over van, dit is het, weet je wel. Nou, en dat heeft zich later gaan ontwikkelen. En wat eruit voortgekomen is, dat zie je nou voor je staan. En toen geloofde ik het dus wat de Bijbel zei. En later ben ik het ook zeker gaan weten. Want hoe meer je de Bijbel leest, hoe meer je daarmee in bevestigd wordt. Dat is ook duidelijk. Maar het gaat dus in de eerste plaats om het feit dat de Heer Jezus, de Zoon van God, kwam om de Vader te dienen. In het kader van Gods verlossingsplan. Ik bedoel, laten we even naar Filippenzen 2 toe gaan, want ik vind het toch altijd wel hele mooie woorden die Paulus daarover uitspreekt. Filippenzen 2. En daar zie je tegelijk ook iets over de dienstbaarheid van Christus. En daar staat in Filippenzen 2, vanaf vers 5. Laat daarom die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, die, hoewel hij in de gestalte van God was, het niet als een roof beschouwd heeft aan God gelijk te zijn. En dat klinkt misschien een beetje raar als je dit zo leest. Hè? Ik heb ook altijd afgevraagd, waarom heeft men dat nou zo vertaald? Weet je wel? Want niemand snapt het eigenlijk. Maar de gedachte is eigenlijk dat niemand het als een, dat hij het niet als een voordeel voor zichzelf heeft beschouwd. En als je dat ontdekt, dan weet je ook. Kijk, een rover, iemand die iets rooft, die doet dat over de, of je moet toevallig Robin Hood heten, maar iemand die iets rooft, die doet dat over het algemeen voor zichzelf, toch? Ja. Je zult niet iemand in je huis krijgen die bij jou de sieraden wegsteelt en dan vervolgens bij de buurman aanbelt en zegt van, nou, hier heb je een sieraden. Zo werkt het niet. Een rover is vooral uit op eigen gewin. Dus eigen voordeel. Nou, zo wordt het hier eigenlijk ook bedoeld, dat hij dat niet als een voordeel voor zichzelf alleen heeft beschouwd, zeg maar. Maar staat er, hij heeft zichzelf ontledigd, leeggemaakt van die gestalte van God. En door de gestalte van een slaaf aan te nemen. Dus de Heere die heeft zich als een dienstknecht eigenlijk overgegeven om de wil van God te volbrengen. En aan de mensen gelijk te worden. Dus onderdeel van die dienstbaarheid was dat hij aan de mensen gelijk werd. En in zijn gedaante als een mens bevonden. Want zo is hij ook gezien toen hij op aarde was als mens. Heeft hij zich vernederd. En is gehoorzaam geworden tot dood, ja tot de kruisdood. En toen hij eenmaal op aarde was als mens. Toen bleek dat zijn dienst natuurlijk in de eerste plaats was een dienst aan de Vader. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Hij was helemaal gefocust om de wil van God te volbrengen in alles. Maar tegelijkertijd leer je ook, als hij eenmaal op aarde is, dat hij zegt van ja, ik ben eigenlijk ook gekomen om de mensen te dienen. He, bijvoorbeeld in zo'n tekst als dat de Heer zegt, ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en mijn leven te geven als een losprijs voor velen. He, maar dat was een actie die voortvloeide uit zijn dienstbaarheid aan de Vader. He, nou ja, goed, vandaar ook Pascha voor de Heer. Het is in de eerste plaats een offer geweest voor de Heere God. Hè, in overeenstemming met de wil van God. Denk ook maar aan de oude geschiedenis in Genesis, vind je die al, van Abraham. Weet je wel, die kreeg de opdracht om Isaac te offeren. Hè? En bij die gelegenheid, want Isaac die vraagt zich ook af van ja, wat gebeurt er nou eigenlijk allemaal? Hè? En die is op weg met zijn vader. Want ja, een jongen was gewoon gehoorzaam aan zijn vader, zeg maar. Maar Abraham, die had de ontstellende opdracht gekregen om zijn enige zoon, en daar staat er ook nog bij, die u lief hebt. Hè? Dus God wist ook nog wel dat hij Isaac, en wij snappen wel waarom hij Isaac zo lief had, want het was notabene zijn enige lijfelijke zoon. Hè? En, maar die moet hij dan offeren op een der bergen in het land Moria. Hè? En Moria, dat betekent zoiets als voorzien door de Heer. Dat wil zeggen, dat was de plek die God op het oog had. En dat Moria, dat is later de plek waar de tempel gebouwd is in de omgeving van Jeruzalem. Prachtig mooi. Maar dat is weer een andere vraag. Maar, en dan gaan ze op weg. En dan vraagt Isaac ook op een gegeven moment, vader, hier is het vuur, hier is het hout, maar waar is het lam? En dan spreekt Abraham die gedenkwaardig worden, God zal zichzelf voorzien van een lam ten brandoffer. Weet je nog? Dat heeft Abraham gezegd. Dat zijn profetische woorden geweest. He? Niet alleen deed God dat ook. Want op het moment dat Abraham klaar stond om zijn zoon te doden. Hij wilde gehoorzaam zijn. Hoe erg moet dat geweest zijn voor die man. Op het laatste moment klonk er een stem die zei. Abraham, Abraham, stop me. En toen was er een ram met zijn hoorns. Zat vast in het struikgewas. En zo heeft in de plaats van Isaac Abraham dat ram ten offer gebracht. God zal zichzelf voorzien in een lam, van een lam ten brandoffer. Nou, mooier kun je eigenlijk niet aangeven hoe de situatie nou is. Waarom het dus een Pascha voor de Heere moest zijn en ook van de Heere. Want het gaat om het offer, het brandoffer wat gebracht zou moeten worden voor God. En dat wordt dan gebracht door het lam met een hoofdletter. Het lam dat sedert de grondlegging der wereld geslacht is. Dus dat was van oorsprong al de bedoeling. Dat hij uiteindelijk dat lam zou zijn. Dat ten offer gebracht zou worden. En het is misschien daarom ook wel dat de Heere God dat als eerste heeft gedaan. Toen hij Israël bevrijd heeft uit Egypte. Om te laten zien van nou ja, hier begint het mee. Met de verlossing door het bloed van het lam. En als dan Johannes de Doper later met zijn discipelen daar in de buurt van Jeruzalem rondwandelt, dan ziet hij de Heer Jezus en dan zegt hij tegen de discipelen ook, zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En dat was ook weer een bijzondere uitspraak van Johannes de Doper. Want tot op dat moment was het namelijk zo dat het bloed van bokken en stieren en zo de zonde bedekte voor het aangezicht van de Heer. Dat was het hoogste goed in het Oude Testament. Ik zeg maar even zo ruim mogelijk. De instelling van de offeranden. Er was een hele offeredienst eigenlijk van God aan Israël gegeven. En dat woord verzoening, de verzoendag, weet je wel, dat is een van de feesttijden van de Heer. De zesde, en daarna komt het Loofhuttefeest. Dus die verzoendag die komt nog wel aan de orde. Maar dat woord verzoenen, dat is ook de vertaling van het Hebreeuwse kafar. He, vandaar ook Yom Kippur, weet je wel. Dat is afgeleid van kafar. En dat betekent letterlijk bedekken. Ja, dat woord dat wordt ook gebruikt bij Noach. Als hij de ark gebouwd heeft, dan moet hij dat met pek gaan bedekken. Ja, want anders zijpelt alles tussen die hout. Dat werkt niet, hè? Dus hij moest dat zodanig maken dat dat ding ook waterdicht was, zeg maar. Dat het water buiten bleef, hè? Liever. Nou, en datzelfde woord wordt daar gebruikt, het bedekken. En zo bedekte de zonde het bloed van bokken en stieren, bedekte de zonde voor het aangezicht van God. Maar het punt is, als zonde bedekt wordt, dan zie je het weliswaar niet, maar ze zijn er nog wel. Hè? En Johannes de Doper, die zegt, nou kijk, hier is het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. He, niet bedekt, wegneemt. He, Psalm 32, daar zegt David, welzalig, wiens overtredingen vergeven zijn, wiens zonde bedekt is. Ja, David kon het niet beter weten, want zo was het in het hele oude verbond geregeld. De bedekking van de zonde voor Gods aangezicht. En zoals dat bloed aan die deurposten ook eigenlijk een bescherming was, een bedekking was voor degene die in het huis zich bevond. En maar het unieke van de persoon van Christus en het offer van de Heer Jezus Christus is dat zijn bloed de zonde niet bedekte, maar weggenomen heeft. En dat heeft de Heer ook al aangekondigd in het Oude Testament. U kent allemaal, daarom zoek ik hem ook niet op, u kent allemaal die tekst uit Jesaja 1 vers 18 wel. En als u het even vergeten bent, ik ga hem nou noemen, dan zeg ik, oh ja. Al waren uw zonden als scharlaken, ik zal ze maken witter dan sneeuw. Waarom staat dat er nou zo? Wel, omdat scharlaken, dat is een rode kleur. Nou, rood spreekt sowieso al van de mens, zonde, bloed ook. Maar dat is een rode verfstof die onuitwisbaar is. Dat is eigenlijk de gedachte. Dus God zegt eigenlijk tegen de Israëlieten in die tijd van Jesaja, al waren jullie zonden ook onuitwisbaar, en dat zijn ze ook. Hè? Dat laat God ook wel heel duidelijk merken. Later in het boek Jeremia, dan zegt God ook zoiets van, al zou u jezelf met loog wassen, dan nog kun je jezelf niet reinigen van je ongerechtigheid. Nee, niemand kan zichzelf reinigen van de zonde, en de ene mens kan het voor de ander ook niet doen. En er is maar één manier om gereinigd te worden van alle zonden, en dat is door het kostbare bloed van het lam. He, waarom Johannes dus ook schrijft in 1 Johannes 1 vers 7, het bloed van Jezus Gods Zoon reinigt ons van alle zonden. He, dat is het reinigende bloed van het lam. En daarom is dat bloed zo kostbaar. He, wat we net lazen van Petrus. U bent niet met vergankelijke dingen zilver of goud vrijgekocht, maar met het kostbaar bloed van Christus als van een smetteloos, onbevlekt lam. Hij heeft zijn leven gegeven, want ja, bloed staat ook voor leven, opdat wij het leven in hem zouden kunnen ontvangen. He, en nou ja, Johannes de Doper heeft dat dus goed gezien. En dat bepaalt je dus ook bij niet alleen de unieke persoon die de Heer Jezus Christus is, maar hij was immers de Zoon van God. En hij was zonder zonde. Hij kende geen enkel gebrek in dat opzicht. Paulus schrijft dat later ook in 2 Korinther 5. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. Hij is als het ware de zondebok geworden, om het maar even in de terminologie van het oude verbond te zeggen. He, en tegen Jesaja staat in hoofdstuk 53 dat God al onze, en dat zegt hij dan even vanuit het perspectief van Israël, maar al onze ongerechtigheden heeft doen aanlopen op hem. Hij werd de zondebok. En de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Dus hij is degene geweest in wie God zelf zijn welbehagen heeft gevonden om de mens te bevrijden van die last van de zonde. Want dat is het enige grote probleem voor de mens, in het algemeen, maar ook persoonlijk in het bijzonder, dat is dat hij een zondaar is en zichzelf niet kan bevrijden van die zonde. Nou, dat heeft God op zich genomen. En dat is een daad van Gods liefde. Niet waar? Ja, want Adam heeft gezondigd en die zonde is in alle mensen doorgegaan en daarom de dood ook. Want gevolg van de zonde is de dood enzovoort, staat er in de Romeinenbrief. Ja, en hoe wordt dat probleem nou opgelost als niemand dat kan oplossen onder de mensen? Nou, heeft God gezegd, dan los ik het wel op. En dat was van tevoren, dat heeft God ja, door het hele Oude Testament heen al laten zien dat hij dat zou doen. En dat heeft dan zijn concrete vervulling uiteindelijk gekregen in de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat brengt mij bij het vierde punt, waar ik het al even over had, namelijk dat het bloed van dat paaslam aan de deurposten moest worden gesmeerd, hè? En dat diende dus eigenlijk als een bescherming voor de bewoners van het huis. He, want er kwam een oordeel over Egypte. Trouwens, dat is me wel wat geweest hoor. Als je even weer... Kijk, ik heb het draadje weer. Exodus 12 ben ik nou weer ineens, hè. Ja, zo gaat dat. En... daar staat... In vers 11, hè, zo moet u het eten, uw middel omgord, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in de hand. U moet het eten met haast, want het is een paascha voor de Heere. Want ik zal in deze nacht door het land Egypte trekken en allereerst geboren in het land Egypte treffen, van de mensen tot het vee. En ik zal aan de goden van Egyptenaren strafgerichten voltrekken. Dus hier is wel iets aan de hand geweest, hè. Dit ging niet alleen maar, zeg maar, om de mensen in die tijd, maar kennelijk was er ook nog iets, een verbinding met goden, hè, de goden van Egypte. Daar kun je misschien wel een beetje voorstellen, want wat gebeurde er namelijk in die tijd? Toen Israël verlost ging worden, ging dat gepaard met tekenen en wonderen. En Mozes die deed grote tekenen en wonderen voor de ogen van Farao, CQ Egypte, de Egyptenaren. Maar die dienaren van Farao, die wijzen van Egypte, die tovenaars het woord, die deden dat gewoon na. En dan deed Mozes er nog een schepje bovenop, hè? En dan kwamen ze weer en huppakee, deden ze weer na. Maar op een gegeven moment, en dat kwam natuurlijk omdat God daar niet alleen bezig was met het volk van Israël, maar waar God bezig is, daar komt ook de tegenstander in actie. En zo kwam het dat er een enorme confrontatie is geweest eigenlijk, niet alleen tussen Farao en Mozes, maar ook van degene die zeg maar, in de geestelijke wereld daarbij een rol spelen. De goden van Egypte worden ze hier genoemd. En zo heeft Israël ook een god, hè? De god Yahweh. Nou ja, goed, weet je, er was wel wat aan de hand. Het was ook eigenlijk een verbreking, zeg maar, van de wereldse macht, hè? Gepersonificeerd door de farao. En ook van de macht van de duisternis. Wat daar in Egypte gebeurt. En een van die plagen die er over Egypte kwam. Was ook een plaag van duisternis. Weet je nog? Daar kwam een duisternis mensen. Dat hebben we nog nooit van ons leven meegemaakt. Het was een duisternis van 3 dagen lang. En dan staat er als je dat leest. Dat een Egyptenaar die op zijn stoel zat. Die dorst niet op te staan. Zo donker was het. Weet je wel? Kijk, als God duisternis maakt, nou dan is het ook echt geen sprankje licht meer. Maar uiteindelijk leidt die confrontatie ertoe dat de Heer zegt van nou, ik zal alle eerstgeborenen van Egypte zal ik ombrengen. Dat was een oordeel over Egypte. Nou, daar kun je ook wel van alles over zeggen en zo. Maar uiteindelijk heeft die veroordeling ertoe geleid dat de Heer de verderver eigenlijk door het land van Israël stuurde. En dat de Israëlieten zich moesten beschermen met het bloed door het aan de deurposten te smeren. Zodat als de Heer dan zou voorbijgaan, Pasjach, weet je wel, en de verderver zou komen, dan zou die, als die het bloed ziet, zou die aan dat huis voorbij gaan. En dan zou het huis niet getroffen worden door oordeel. Dus God die gaf daar een opdracht en de Israëlieten die moesten voldoen aan die opdracht. Maar wat ik zou het nou zo mooi vinden, broeders en zusters, dat is, kijk, die gasten die moesten dat smeren aan de deurpost. Hè? En dan denk ik even bij mezelf hoe dat dan gaat in de praktijk, weet je wel. Ze smeren het aan de deurposten. Dat is boven heb je zo'n post en dan heb je 2 posten. Naar beneden. Ik heb wel een deur is, hè. Weet je wel, boven een post en beneden posten. En dus las ik van iemand, vond ik ook wel een leuke vondst. De Heer zei niet dat ze het op de drempel moesten leggen. Want dan konden ze met de voeten eroverheen lopen en het bloed vertreden. Vond ik een hele leuke gedachte. Maar alleen aan de deurposten. Maar dan zie ik dat zo vol, maar dan aan die deurposten dat bloed is, weet je wel. En die Israëlieten die zijn binnen. Weet je wel. Ja, ze weten dat ze dat bloed eraan aangebracht hebben, maar verder zien ze niks. En weet je, nou ook zo mooi. Dat maakt ook niet uit. Want de Heer zegt, als ik het bloed zie, dan zal ik aan u voorbij gaan. Hij zegt niet als jullie het bloed zien. Nee, als ik het bloed zie. Het gaat er maar om hoe de Heer er naar kijkt. En dat is ook met het offer van de Heer Jezus zo. Dat offer dat de Heer Jezus gebracht heeft was volkomen in overeenstemming met de wil van God. En hij ziet op dat bloed. Later lezen wij in Hebreeën hoofdstuk 9. Zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. Dus dat bloed dat was noodzakelijk in verband met de vergeving. En in datzelfde hoofdstuk, Hebreeën 9 vers 12, er staat, hij, Christus, de Zoon van God, is niet door het bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed voor eens en altijd binnengegaan in het heiligdom, daar waar God is, en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeg gebracht. De waarde van het bloed van Christus, of het bloed van het paaslam, om het maar even wat algemener te zeggen in het kader van ons onderwerp, wordt bepaald door wat God daarin ziet. Niet door wat mensen erin zien. Maar wat God erin ziet. En voor hem is die bloedstorting door de Heer Jezus Christus, door het lam waarvan hij zichzelf heeft voorzien, het lam ten brandoffer, voldoende geweest. En een oud lied in de bundel zegt ook, hem in wie God zelf kan rusten, blijft het rustpunt ook voor mij. God rust in het bloed van Christus. In het volbrachte werk van Christus. Ja, wat ook nog zo mooi is, dat is dat God zal zichzelf voorzien in een lam ten brandoffer. En dat paaslam, dat moest geofferd worden. Als een brandoffer. Er mocht niks van overblijven. Wat er nog van overbleef, dat moest ook weer door het vuur worden verbrand. Wij zouden zeggen, er mocht niks van gemorst worden. Daar was het allemaal veel te kostbaar voor. In Gods oog. En dat brandoffer, dat is een van de offers zoals die in het Oude Testament ook worden voorgeschreven. Het Oude Testament kent verschillende offers, dat weet u. Brandoffer, zondoffer, schuldoffer, vredeoffer, dankoffer. Nou, er zijn alles verschillende soorten offer. Maar het brandoffer, dat spreekt eigenlijk van de volkomen overgave van de offeraar aan God. Hij gaf het als het ware uit handen. Hij gaf het aan de priester om met vuur te worden verbrand, om het op het altaar te brengen enzovoort. En daar spreekt hij van. En nou kom je in de Bijbel tegen dat de rook van het brandoffer, zo staat het dan in onze Bijbel, dat stijgt op ten hemel als een lieflijke reuk voor de Heer. En ik heb me jarenlang afgevraagd, hoe kan dat nou een lieflijke reuk zijn? Want dat stinkt als de malle moeren. Of niet dan? Nou ja, goed, ga morgen een lammetje offeren op het vuur. En ga er met je neus boven hangen, zou ik zeggen. Tot ik op een gegeven moment tot ontdekking kwam. Dat wat er in de originele tekst staat, daar staat eigenlijk letterlijk, voor dat woordje lieflijke reuk, daar staat eigenlijk letterlijk dat het een reuk tot rustbrenging was. Dat is wat er letterlijk staat. Dus de rook die opstijgt van het brandoffer is een reuk van rustbrenging. Wat brengt het namelijk tot rust? Wel, de toorn van God. Over de mens vanwege de zonde. De zonde brengt de toorn van God teweeg. En het mooie is dat het offer die toorn van God tot rust brengt. Vandaar ook dat ik net dat niet aanhaalde. Hem in wie God zelf kan rusten, blijft het rustpunt ook voor mij. Als de Israëliet dat offer gebracht had, dan werd zijn zonde bedekt en dan kon hij daardoor verder gaan en met God wandelen. Op grond van dat offer wat gebracht is, kon hij gemeenschap hebben met God. Dat is zo'n beetje de allereerste les die je, in de Bijbel tegenkomt. Namelijk in de geschiedenis van Kain en Abel. Weet je niet? Die moeten allebei een offer brengen aan de Heer. En wat gebeurt er? Kain brengt een offer van de vruchten van het land. En Abel brengt een offer van de schapen. Hij was schaapherder. En hij komt met een lam aan en hij offert dat aan de Heer. En dat offer van Abel, dat wordt door de Heer aanvaard. Dat van Kain niet. En dat heeft niks te maken met de waarde van beide offers. Ik heb wel eens gezegd, misschien heeft Kaïn wel een hele vrachtwagen vol met fruit daar op een altaar gelegd. Wie zal het zeggen? In waarde misschien veel meer als dat ene lammetje van Abel. Maar daar gaat het ook niet om. Het gaat er niet om wat voor waarde wij eraan zouden toekennen of zo. Nee, het gaat erom wat de wil van God is. En kennelijk heeft de Heere God, hoe dan ook, laten doorschemeren op welke wijze hij genaderd wilde worden. Namelijk op grond van een bloedig offer. Ik zeg ja, dat is de eerste les. Dat is ook niet helemaal waar. Want de allereerste les was natuurlijk die hij gaf aan Adam en Eva. Aan de ouders van Kaïn en Abel. Want die hadden gezondigd. En die hebben zich vervolgens bedekt met klederen van vijgenbladeren. En de Heer zei ze, nee, die nemen we weg. En ik maak voor jullie klederen van vellen. Waar komen die vellen vandaan? Ja, niet van de melk natuurlijk, dat snap je wel. Van dieren. Dus er moest een dier sterven om Adam en Eva te bekleden. En nou, later wordt dat concreet in het offer van Kaïn en Abel. En dan staat er ook in Hebreeën 11 over Abel dat Abel door het geloof een beter offer gebracht heeft dan Kaïn. En waarom was dat offer van Abel nou beter? Omdat het een bloedig offer was. Want niemand kan in de gemeenschap met God komen als daar niet eerst het bloed tot bedekking, CQ, tot reiniging aan vooraf gaat. En daarom is dat Pascha ook het begin. Want dat gaat over het offeren van het paaslam. Nou goed, belangrijke dingen allemaal die je dan in de Bijbel vindt. Exodus 12 ga ik nog even verder. Want er werden ook nog wat voorschriften gegeven over hoe dat paasoffer dan gegeten moest worden, ook door de Israëlieten. En dat lees je dan in vers 8 tot 11, we hebben dat ook gelezen. Ik noem de punten nog even, hè. Het offerdier moest op vuur gebraden worden. Dus vuur speelt daarin een belangrijke rol, nou, dat heeft te maken met dat brandoffer wat ik zo even al noemde. Ze moesten er ongezuurde broden bij eten, daar kom ik volgende keer nog op terecht. En dat, die ongezuurde broden, dat is de vertaling van het Hebreeuwse matzos. En dat kennen wij, hè, ook tegenwoordig als matzen. Matzes, hè, noemen we dat geloof ik, of niet? Ja. Er moesten bittere kruiden ook bij zijn. Nou, bitterheid spreekt in de Bijbel ook van het lijden van Christus. Het lijden dat vooraf ging aan zijn offer, aan zijn dood. En het paaslam moest in zijn geheel worden gebraden. Ik zei al, je mocht er niks van verspillen. Dat spreekt van de volkomenheid. Psalm 42, daar staat in vers 6. Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Het is een volkomen verlossing waarvan het paaslam een type is. En dat God gebracht heeft in de verlossing van zijn zoon, de Heer Jezus. Er mochten geen resten van overblijven. Hè, toen de Heer Jezus het einde van zijn lijdensweg volbracht had, hè, vlak voordat hij stierf, zei hij ook, het is volbracht. Klaar. Het is klaar. Hè? Er hoeft niks meer aan toegevoegd te worden. Er kan ook niks aan afgedaan worden. Zoals God het heeft gedaan, zo is het voldoende, zo is het goed, en zo is het ook voor iedereen toereikend. En ze moesten het staande eten. Nou, op dat moment was dat in verband met de verlossing uit Egypte. En ze moesten het met haast eten. Het is een paascha voor de Heer. Eigenlijk zou je kunnen zeggen, toen de Heer hen die opdracht gaf, toen zei hij, eet het maar staande. Want, hoe noemen wij dat? Klaar voor de start. En dat vind ik het mooie, dat zei ik vanavond al. En de verlossing begint feitelijk met het offer dat de Heer Jezus heeft gebracht. De verlossing begint feitelijk met het kruis. Daar begint het. En het grappige is, dat zullen we de volgende keer ook zien, dat het feest van die ongezuurde broden, en wat er later allemaal komt, ook spreekt van zijn opstanding enzovoort, weet je wel. Maar het begint met zijn lijden en sterven. Hij is gehoorzaam geweest tot de dood, ja, de dood van het kruis. Daar begint Gods verlossing. En waar de mens gedacht heeft, dit is het einde, namelijk door Jezus te kruisigen, heeft God gezegd, nee, dit is het begin. Een nieuw begin. En als Paulus later naar Korinthe toe gaat, dan zegt hij ook in 1 Korinthe 1, ik ben naar jullie toegekomen zonder iets anders te weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Want dat is de boodschap die de wereld nodig heeft. Dat er iemand gekruisigd is, dat er iemand het offer gebracht heeft, wat voor elk mens nodig is vanwege de zonde. En als iemand dat erkent, en hij erkent dan vervolgens ook nog dat diegene die gestorven is, is opgestaan uit de dood, dat hij dan ook behouden wordt. Het zesde punt wat hier staat is dat God ook voorgeschreven heeft dat het een altijd durende inzetting zou moeten zijn. Dus niet alleen maar bij die verlossing toen uit Egypte, maar later in het land ook. Moest het ook gevierd worden, altijd weer in die eerste maand. Moest het ritueel zich herhalen, op de 10e van de maand het lam in huis nemen. Op de avond van de 14e het lam slachten enzovoort. En er wordt in de Bijbel 7 keer wat uitgebreider stilgestaan bij de viering van een Pesach. Van het Pascha. Voor de volledigheid noem ik ze even. Dat was in Egypte, Exodus 12. Later in de woestijn, nummer 9. En bij Gilgal. Is ook het Pesachfeest gevierd. Dat kun je in Jozua 5 lezen. En later is onder koning Hiskia, 2 Kronieken 30, is ook het Pesachfeest gevierd. Natuurlijk is dat Pesachfeest wel vaker gevierd, maar dit zijn 7 gebeurtenissen waarop het uitvoeriger in de Bijbel wordt beschreven dat het gevierd werd. Ook onder koning Josia, 2 Koningen 23. En onder Ezra hoofdstuk 6, kun je het lezen. En de laatste keer, heb ik al even genoemd, was onder de hoge priester Caiaphas. Dat was het bekende Pascha. Aan het einde van Jezus' leven, zeg maar. Weet je wel, want hij stuurde de discipelen er ook op uit. Om het Pascha voor te bereiden. Hè, om de maaltijd gereed te maken en zo. Maar nou is er nog iets opvallends. Heb je nog 5 minuten? Ja? Nou is er nog iets opvallends. Dat is namelijk dat als de Heer Jezus dat Pesachfeest viert met zijn discipelen, op dat laatste Pascha, dan wordt daar gesproken over de wijn. Ja, dat is gek. Want nog in Leviticus 23, nog in Exodus hoofdstuk 12 staat iets geschreven over wijn. Ik zou het nog sterker vertellen. Nergens waar de Bijbel over het Pascha spreekt, spreekt de Bijbel ook over wijn. En toch gebeurt dat. Terwijl er niks over drank staat bij het Pascha in de Bijbel, moet je bedenken dat Israël had naast de Tenach, dat is het Oude Testament, had men ook nog de mondelinge overlevering, de Mishnah. En daarin heeft men gedetailleerde regels opgesteld om dat Pesachfeest door de tijden heen te vieren. En zo werd het ook gedaan in de dagen van de Heer Jezus. En eigenlijk schrijft die Mishna voor dat er 4 bekers gedronken moesten worden tijdens de Pesachmaaltijd. Dat gebeurt overigens door de orthodoxe Joden die vandaag het Pesachfeest vieren nog altijd. De eerste beker was de beker van de heiliging, de Kos Kadesh. De tweede beker was de beker van de plagen, van de onderwijzing, de Kos Hamakot. Hoef je allemaal niet te onthouden hoor, maar ik zeg het even. Klinkt ook interessant. De derde beker was de beker van de verlossing, van de redding, de Kos Hagaula. En de vierde beker was de beker van de lofprijzing of de dankzegging, de Kos Hallel. En waarschijnlijk is het die laatste beker die Paulus genoemd heeft in 1 Korinthe 10, als hij daar spreekt, over de beker der dankzegging. Dus op een of andere manier heeft de Heer Jezus zich geconformeerd aan de viering van het Pesach, zoals dat in die dagen en al langer gebruikelijk was. En werd er niet alleen een paaslam geslacht, maar er werd brood gegeten en er werd wijn gedronken. En het bijzondere is, en laten we nog even naar Matthäus 26 toe gaan, ten slotte, dat de Heer Jezus daar ook gebruik van maakt in zijn onderwijs tijdens dat Pascha. Matthäus 26. En wat er staat in Matteüs 26 en dan vers 26 ook. En terwijl zij aten, nam Jezus het brood en hij had het gezegend. Toen hij het gezegend had, brak hij het en gaf het aan de discipelen en zei, neem, eet, dit is mijn lichaam. Hij nam ook de drinkbeker, nadat hij gedankt had. En hij gaf hun die en zei, drinkt allen daaruit, want dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. En ik zeg u, dat ik van nu aan, van de vrucht van de wijnstok, niet zal drinken tot op de dag, wanneer ik die met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. En toen zij de lofzang gezongen hadden, dat is het Hallel. He, dat zit ook in het woord Halleluja, hè? Weet je wel? Hallel, Halleluja. Betekent prijs de Heer. De lofzang. Toen vertrokken zij naar de Olijfberg. Nou goed, later is de Heer ook naar de Olijfberg vertrokken om naar de hemel terug te keren. Maar dat is dus aan de hand bij de viering van het Pascha in de dagen van de Heer Jezus. Daar komt de wijn op de proppen. Weet je wel, en de wijn spreekt in de Bijbel uiteraard van de vrucht van de wijnstok. De Heer Jezus had ook gezegd in Johannes 15, ik ben de ware wijnstok en zo, weet je wel. Maar de wijn spreekt vooral ook van het nieuwe leven. He, van de vreugde, van de blijdschap. He. En weet je wat nou zo grappig, en daar sluit ik mee af. He. Ik wil het alleen maar eventjes naar voren brengen zo. Weet je wat nou zo grappig is, broeders en zusters? He? Dat woord Pesach, hè. In het Hebreeuws. Dat bestaat eigenlijk uit drie letters. De P, de Samech en de Geet. He, wij zouden zeggen de P, de S en de CH. Maakt niet uit, maar zo heet dat in het Hebreeuws. En zoals u weet, hebben Hebreeuwse letters ook een getalswaarde. Dat weet je, hè? De eerste Hebreeuwse letter Alef is 1. De tweede, Beet, is 2. De Gimel is 3, de Dalet is 4, de He is 5, de Zayin is 6 en dan komt de 7, wat is dat ook alweer, weet ik even niet. En de Geet, dat is 8. Nou ja, goed. En zo hebben dus ook de P, de S en de CH, die hebben allebei hun waarde. De P staat voor het getal 80, de Samech staat voor het getal 60 en de G voor het getal 8. En als je dat bij elkaar optelt, is dat 148. Klopt, hè? 80 plus 60 plus 8. Dat is 148. Nou, klaar. Nee, want weet je wat nou zo grappig is? Als je de Hebreeuwse woorden brood en wijn neemt, lechem en yayin, dan hebben die letters van het brood en de wijn, die hebben ook een getalswaarde. En de totale waarde van het woord lechem bestaat ook uit drie letters, is 78. En de totale waarde van het woord yayin, wijn, is 70. En als je 78 bij 70 bij elkaar optelt, kom je op 148. Nou, vind je dat nou niet leuk? Ja, dat vind ik heel leuk. Zo is de cirkel gewoon weer rond. Brood en wijn. Pesach. Ja. Goed, tot zover, broeders en zusters. We stoppen ermee, want het is tijd, hè? Trouwe Vader in de hemel, wil u hartelijk danken dat we zo deze avond weer in alle rust en vrijheid bij elkaar mochten zijn. Om bezig te zijn met de dingen van u. Heer, en er is zoveel om over na te denken. Dank u wel dat we de rijkdom van u zelf daarin mogen zien, telkens weer. Heer, ook met zo'n oude inzetting, zoveel duizend jaar geleden, dat u die opdracht gegeven hebt aan via Mozes aan het volk van Israël om dat te doen. Vieren van het Pascha, een Pascha voor de Heer. Dat we daarin ook de Heer Jezus Christus mogen herkennen als het volmaakte lam van God. Heer, en dan ja, mogen we ook u danken dat we ook in zijn verlossingswerk ook ons heil mochten vinden. Heer, en dat we u daarvoor mogen loven en prijzen. Zijn werk is voor u voldoende geweest. U hebt daarin een welbehagen. En zo mogen ook wij ons welbehagen hebben in hem, uw Zoon, onze geliefde Heer en Heiland. En dank u wel dat we zo ook verder mogen gaan, mogen weten dat we u mogen toebehoren door het geloof, Heer. door genade mogen zeggen, ik ben een kind van God, wat een rijkdom is dat. Gekocht en betaald met het kostbare bloed van een smetteloos en vlekkeloos lam. Heer, dank u wel dat u op zo'n geweldige wijze dat probleem, dat zonder probleem hebt opgelost en de weg geopend hebt. Een nieuw begin gemaakt hebt. Een nieuw begin dat we ook in ons persoonlijk leven mochten ontvangen. Heer, en dan mogen we ook verder gaan, wetende dat u met ons meegaat, dat u bij ons bent altijd. Heer, we mogen op u vertrouwen, we mogen het van u verwachten. We prijzen daarvoor uw grote naam. En wees ook zo met ons als we straks weer naar huis toe gaan, Heer. We dragen elkaar zo aan u op ook, voor de komende tijd. Verwachten het van u en prijzen uw heerlijke naam. Amen.